Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Met zo'n 5 miljoen verkochte boeken is Carrie Slee een van Nederlands meest succesvolle kinderboekenschrijvers. Haar jonge lezers vinden herkenning in haar verhalen over opgroeien. Toch heeft het veel tijd gekost voor de schrijver zelfs aan zichzelf kon toegeven dat haar eigen jeugd niet eenvoudig was. In het laatste boek, geschreven voor volwassenen, Zijn Jongen, haalt ze herinneringen op aan haar vader en het meisje die alles doet voor zijn erkenning. Welkom bij Het Uur met Carrie Slee. Carrie, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Ja.
Wat een genoegen om je hier te ontvangen.
Ik heb er ook zin in.
Ik werd helemaal duizelig van de getallen boeken die je hebt verkocht in je leven.
Ja, veel hè?
Heel veel.
Ja, ik vind zelf ook veel. En ook die ik heb geschreven. Ik tel ze nooit, expres niet.
Wat zou er gebeuren als je het wel zou doen?
Ja, ik weet niet, maar dat vind ik niet inspirerend. Dan denk ik, goh, heb ik al zoveel geschreven. Daar hoeft er toch geen een meer bij. Maar ik wil nog graag blijven schrijven. Dus
het gaat echt om het proces van het schrijven.
Daar hou ik zo van, ja. Ja, dat is eigenlijk mijn mooiste. Dat ik lekker bezig ben.
Is dat wat je het liefste doet? Zou je het liefst je hele agenda schoonvegen van nou ja, interviews en andere gelegenheden om maar lekker aan je bureau te kunnen zitten en daar je tijd aan te besteden?
Ja, dat doe ik het allerliefste. Maar ik moet zeggen, met mijn nieuwe roman vond ik het ook heel bijzonder om te praten erover en interviews te doen en te horen wat iedereen ervan vond.
Dit was natuurlijk spannend omdat het persoonlijker is. Het ligt dichter bij jezelf, denk ik.
Ja, ja.
Dan een kinderboek wat meer fantasie in zich heeft.
Ja, het is veel persoonlijker. Ik denk dat ik heel veel erin gegeven heb, heel veel openheid. Maar dat wilde ik ook.
Wat heeft het succes je gebracht?
Het succes van in het algemeen?
Ja.
Heel veel zelfvertrouwen. En dat kon ik best wel gebruiken.
Dat had je eigenlijk nooit?
Niet genoeg. Nee, ik ben natuurlijk opgevoed in een gezin waar mijn vader altijd zei van jou komt niets terecht. En ja, ik wist wel dat er best wel wat van me terecht zou komen, maar niet stevig genoeg wist ik het. Toch hoorde ik dat altijd in mijn oor. Van jou komt niks terecht.
Dat was een stemmetje dat in je hoofd terecht was gekomen.
Ja.
Dat alsmaar door draaide.
Dat draaide door bij de dingen die ik deed. En ik heb een aantal dingen gedaan. Ik ben dramadocent geweest vroeger. Stond ik voor de klas. En daar was ik helemaal niet zo happy mee. Achteraf begrijp ik wel waarom. Ik ben helemaal geen type om voor de klas te staan. En ik ben echt graag zelf alleen aan het werk. Maar vanaf ik ben gaan schrijven ben ik zo veel gelukkiger geworden.
Je bent misschien wel een introvert.
Ja.
Maar op papier ben je extravert?
Ja, dat is het mooie. En ik kan ook extravert zijn. Dat heb ik vroeger geleerd thuis. Want mijn vader had een atelier aan huis een tijdje. En dan vond hij het heel belangrijk als we uit school kwamen en we deden de deur open om gedag te zeggen in het atelier, dat we dan ook een grapje maakten of een leuk praatje, zodat ze personeel om ons moest lachen. En mijn zus kon dat totaal niet. En daar was hij niet over te spreken, maar ik heb dat wel gekund. En dat leer je eigenlijk. Eigenlijk heb ik geleerd om ook naar buiten toe te kunnen treden.
Want daar zat de beloning. Als je de erkenning van je vader wilde.
Ja.
Als je lief wilde worden gevonden. Dan moest je een grapje maken. Moest je naar buiten gaan. Moest je ad rem zijn.
Ja.
Omdat hij dat ook was.
Hij was dat. En hij vond dat heel belangrijk. Anders was je een zijfots bijvoorbeeld. Zo heette dat.
Een zijfots.
Een zijfots. Ja, of een terpentijnpisser.
Je beschrijft hem met alles waar je mening over kan hebben, toch ook als een heel grappige man.
Ja, dat was hij ook.
Een gangmaker.
Ja, iedereen moest om hem lachen en hij was ook heel bemind. Ook waar we woonden in de Reine-Klaassenstraat. Ja, de mensen hielden van hem, want hij was ook lief voor iedereen. Absoluut.
Hij spelde de kleding af. Hij had een goede service als het daarover ging.
Ja.
En dan een grapje en een luisterend oor.
Ja. Vooral een luisterend oor en een beetje iemand opvrolijken. Dat kon hij met humor. Dus hij had. En ook een verzorgende kant. Want als we vroeger ziek waren 's nachts, buikgriep of wat dan ook, er was iets. Dan kwam hij uit bed. Mijn moeder niet. Want die zei ze altijd: ik heb mijn nachtrust hard nodig. Dus hij is nooit voor ons uit bed gekomen. Maar mijn vader deed dat wel. En ik kwam hier even naast je zitten en dan troostte die je. Dus. Die hele zorgende kant en die grappige kant, ja, daar heb ik wel echt van gehouden.
Je moest ook wel naar je vader keren, want bij je moeder had je weinig te zoeken.
Ja.
Want je moeder die had zelf te lijden, die had zorgen, die had angsten.
Ja.
Die was bedlegerig, die had een slechte gezondheid. Dus je wist als kind waarschijnlijk intuïtief, als ik mama iets vraag, dan komt er toch niks van.
Nee, en het was zo fijn dat het bij hem wel kon. Dat hij wel even de rust had om iets tegen ons te zeggen of bij ons te zijn. En dat kon bij mijn moeder nooit. Eigenlijk had ik alleen maar zorgen om mijn moeder. Omdat ze zelf ook zorgen over zichzelf had, om zichzelf had.
Wat mankeerde jouw moeder in essentie eigenlijk?
Ja, ik denk dat als er nu een sticker opgeplakt zou moeten worden, dat het manisch-depressief zou zijn. Maar vooral de depressieve kant. Ze was heel zwaar op de hand, angstig. Ze waarschuwde ons altijd dat we eigenlijk met niet te veel mensen om moesten gaan. Buren, daar moet je afstand van nemen, want voor je het weet heb je ruzie. Allemaal van die, ja, en heel erg bang om ziek te worden. En ook voor ons, bang voor bacillen.
Je schrijft zelfs dat er een filiaal van de bank onder haar woning wordt geopend. En dat ze meteen denkt, ja, wat als daar een overval komt en ze de bank opblazen?
Ja, dan was ze meteen bezorgd over. En mijn vader was net de andere kant. Die ging dat dan allemaal onderuit halen, dus met grappen.
Die dacht, juist wel makkelijk een bank onder het huis. Als ik rijk word, dan hoef ik niet ver te lopen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. En het bijzondere was hoe ze dat samen hadden. Hè? Zij werd depressiever door hoe mijn vader in het leven stond. En andersom was het ook zo dat mijn vader steeds zogenaamd grappiger ging doen om zich staande te houden naast mijn moeder.
Dus ze ontwikkelden zich ook ten opzichte van elkaar en misschien niet ten goede?
Nee, niet in de goede zin. Ze hebben elkaar echt het leven heel zuur gemaakt, hoor. Ik denk dat ze alle twee toch, kijk, mijn moeder had dit natuurlijk, maar dat ze alle twee wel andere mensen waren geworden als ze een andere partner hadden gehad. Mijn moeder iemand met meer begrip. Want mijn vader vond het maar belachelijk, want ze had het zat allemaal tussen de oren. En psychiater stelde niks voor, die wilde alleen maar rijk worden. En als mijn moeder dan een serieuze man had gehad die er wat meer had begrepen, had het minder ernstig geweest.
En jij, hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van je ouders? Wie had jij wel niet kunnen worden met andere ouders? Hè? Dit is een soort fantasie natuurlijk. Het is gegaan zoals het is gegaan, maar je past je toch aan. Zoek het naar goedkeuring aan wat je ouders zouden willen.
Ja, ik heb me zeker aangepast, want mijn vader wilde dat ik een jongen was. Dat heb ik ook beschreven in mijn roman. En ik was een meisje, maar hij had al een dochter. Dus hij kwam niet eens kijken toen ik werd geboren. Want een meisje, dat vond hij helemaal niks. Maar toen heeft hij waarschijnlijk bedacht, ik ben toch een jongen. En hij wilde dat ik een jongen was en ik ging me daar ook naar gedragen. Dus heel stoer. Ik durfde van alles, grappen maken, voetballen. In die zin heb ik me veel te veel aangepast. Maar daar kwam ik pas veel later achter. Toen het zich afspeelde als kind, heb ik dat nooit zo gevoeld. Dacht ik alleen maar, papa moet trots op me zijn, ook op mij. Want hij was heel dol op mijn zus.
Dus je hebt jezelf in die zin een beetje verloochend als kind?
Ja, in ieder geval wel. Ja, ik denk het wel.
En dat betekent ook dat die liefde niet vanzelfsprekend was. Je zou willen dat de liefde van de ouder voor het kind vanzelfsprekend is. En niet permanent bevochten en verworven moet worden.
Nee, ik denk dat mijn vader toch een groot probleem had. Dat hebben we wel gezien. Is ook terug te brengen op zijn jeugd weer. Hij was 7 toen hij zijn moeder verloor. Dat is natuurlijk heel heftig voor een kind. Maar in plaats van dat hij getroost werd, kreeg mijn opa een nieuwe vrouw. En hij op een dag mocht hij zijn mooie kleren aan en dacht hij dat hij die vrouw ging ontmoeten. En toen werd hij met zijn koffertje bij het weeshuis voor de deur afgezet. En dat is natuurlijk toch een hele traumatische ervaring geweest, waar zowel mijn zus als ik allebei van denken, daar is hij nooit helemaal overheen gekomen. Dus hij liep, ja, hij had allemaal frustraties.
Hij is gewoon weggestopt, weggedaan, ja, als kind.
Ja, dat is natuurlijk heel erg weggestopt. Met zo'n verdriet, terwijl hij een hele lieve moeder had, vertelde hij altijd. En zijn zusje ging ergens anders heen, dus ze waren niet eens meer bij elkaar. Ja, dat laat natuurlijk wel heel veel na als je verder gaat leven. En ik denk dat hij in dat weeshuis werd hij ook gepest. Want hij was een heel dun mannetje. En nou ja, als je hoort hoe het daar toe ging vroeger, met z'n allen op die zalen, en dan werd het eten van je bord gejat. Nee, hij kon daar natuurlijk niet tegenop. Ik denk dat hij in zijn fantasie daar is gaan leven en bedacht heeft wat voor gezin hij later ging stichten. Een jongen en een meisje. Ja, en hij kreeg twee meisjes.
Dat was dus een hele grote teleurstelling voor hem. Jij was een hele grote teleurstelling voor hem.
Ja, zeker, want hij zei altijd, ik wil een jongen om mee naar voetballen te kunnen en om een biertje mee te drinken. Allemaal van die stoere dingen, hè? Alsof een jongen dat alleen maar is. Maar goed, ik denk dat hij heel dwangmatig was. En hij wilde dat alles ging zoals hij het in zijn hoofd had. En dat liet hij niet los. Ook niet bij mijn zus.
Sprak hij wel eens over zijn jeugd?
Nou, met moeite. Hij vertelde er wel over, maar dan alleen maar dat hij naar het weeshuis was gestuurd en hoe erg dat was. Niet precies wat daar gebeurde.
Maar je kon voelen dat hij boos was daarover?
Ja, ja, je voelde altijd woede bij mijn vader. Onderliggende woede. Dat was naar. Dat vond ik altijd heel naar om te merken. Want dat voel je aan iemand, hè? Ook als hij iets leuks zegt, dat er toch iets achter zit wat niet prettig is.
Je bent dus echt opgegroeid met een enorm gevoel van tekortschieten. Van te veel zijn, van niet waardevol zijn.
Ja,
dat gebrek aan zelfvertrouwen is heel goed te verklaren.
Ja, daarom. En daardoor was het zo. En op de lagere school ben ik een keer blijven zitten door alle omstandigheden thuis. Want met mijn moeder ging het helemaal niet meer. Die kwam de bed niet meer uit. Dus ik had veel meer aan mijn hoofd dan hoort eigenlijk bij die leeftijd. Dus ik kon niet leren in die periode. En dan is het natuurlijk des te fijner als je later merkt dat het allemaal goed gaat. En daar ben ik ook heel dankbaar voor, hoor. Ik denk dat ik dat wel heel erg waardeer.
Dus door het schrijven en door het succes en door het zelfvertrouwen kon je ineens helder kijken naar wat er vroeger gebeurd was ook.
Ja, en door een goede relatie met Alice, die ik op de Academie voor Expressie ontmoet heb. Ja, die nam mij gewoon zoals ik was. En dat was heel prettig en is nog altijd heel prettig.
Hoe ben je Alice tegen het lijf gelopen? Want je beschrijft in je boek je eerste relatie met een man.
Die, met Rudolf, ja.
Rudolf, die er eigenlijk een heel eigen opvatting over de samenleving op nahoudt.
Ja.
Wat in het boek heel geestig is om te leven. Hoe hij het om te lezen hoe hij het op zijn eigen manier wil doen. Maar je denkt ook van, goh, ja, dit is tot mislukken gedoemd,
ja,
als lezer.
Ik denk dat het ook wel zo is. Hij is schilder geworden, dus echt kunstschilder. En hij maakt mooi werk. Maar door wie hij is hij ook nooit bekend geworden. Want hij is wars van dat je reclame voor jezelf moet maken. En dat blijft dan ook, hè? Terwijl ik weet dat ik lezingen ging doen voor het eerst. Toen ik net mijn eerste kinderboek uit had. En daar zag ik natuurlijk ook heel erg tegenop. Want ja, ik dacht, jeetje, moet ik helemaal naar Friesland? Wat moet ik die kinderen vertellen? Maar ik wilde toch, want ik dacht, dit is een weg om er te komen. Maar ik denk dat hij nooit gedacht heeft, er is een weg. Hij was gewoon wie hij was en zo wilde hij blijven. Hij is ook nooit veranderd.
Hij wilde ook een beetje buiten de samenleving staan.
Ja.
Dat was een verlangen, ja, van hem.
Ja.
Maar ik denk dat je in hem heel blij was dat je gewoon een plek had van huis.
Ja, en
dat hij had
zelf ook een verschrikkelijke jeugd gehad met een moeder die, ja, die steeds opgenomen werd en dan uitbrak en dan thuis kwam en gilde dat ze niet meer terug wilde. Ja, echt verschrikkelijk moet dat geweest zijn. En daarin begrijp je elkaar. Want ik heb wel eens gedacht, Alice heeft ook een andersoortige jeugd gehad, dat ik nooit zou kunnen hebben kunnen leven met iemand waarbij alles zo mooi zou zijn geweest, zo harmonieus. Dat te moeilijk was geweest.
Maar waarom helpt dat zo als je allebei een moeilijke jeugd hebt gehad?
Ja, je kent elkaars, je begrijpt elkaars pijnplekken. En ook dat er dingen zijn die je absoluut niet moet zeggen of doen, dat er altijd iets van verwonding blijft. En dat begrip, dat heb je dan voor elkaar, zonder dat je daar heel lang over hoeft te praten.
Dus bijvoorbeeld als iemand tegen jou iets zou doen waaruit zou blijken dat je niks waard bent, dan zou dat een zere plek kunnen zijn.
En nou, niet zomaar iemand, maar niet meer. Maar als Els dat zou zeggen, dan zou me dat wel heel veel doen. Dan zou ik, denk ik, einde relatie.
Ja, waarom zou je dat ook doen? Als je met iemand bent, waarom zou je elkaar nare dingen zeggen?
Ja, het gebeurt wel dat mensen dat doen als ze echt boos zijn. Maar dat vind ik dan onder de gordel. Je moet je beheersen.
Hoe ben je Els tegengekomen?
Op de academie. Academie voor Expressie, de Woord en Gebaar. Daar werd je dramadocent. En dan had je projecten. En dan moest je met elkaar theater maken. En een van die projecten zat ik tegelijk met Els. En ik dacht meteen, wat een leuk mens is dat. Ja, ik was eigenlijk wel meteen verliefd.
Maar dat betekende ook je eerste liefde voor een vrouw dan op dat moment?
Ja. Ja, en het was natuurlijk moeilijk, want ik woonde met Rudolf en daar hield ik echt van. Maar we waren ook meer, als ik het achteraf zie, vriendjes, broer en zus. We hadden wel intimiteit, maar het was toch anders.
Jullie hebben ook nog heel even met z'n drieën gewoond.
Ja, 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 want Ruud vond het prima als Els erbij kwam. En ik wilde hem eigenlijk nog niet missen. En uiteindelijk vond ik het niks met z'n drieën. Want ik wilde Els helemaal niet dat hij ook van Ruud was. Ik wilde voor mezelf hebben.
Hoe lang zijn jullie nu bij elkaar?
Ik denk bijna 50 jaar. Lang, hè?
Ja.
75. Ja, bijna 50 jaar.
49 jaar geleden.
Ja.
En denk je dat je had kunnen bereiken wat je allemaal had bereikt zonder haar?
Ik denk het niet. Want zij heeft mij wel gestimuleerd. Ik was dus dramadocent en het werd ook een drama. Ik vond het verschrikkelijk en dan word ik altijd een beetje opstandig. Dus die school werd ook een beetje gek voor mij. En ik kreeg allemaal vervelende roosters. En het was allemaal niet zo leuk. En toen was ik thuis en toen ben ik dat op gaan schrijven. En toen heeft Els dat gelezen en die zei, jij moet gaan schrijven. En dat ben ik gaan doen.
Schreef je meteen voor kinderen toen al?
Nee, toen schreef ik voor volwassenen. Want het was ook een volwassen probleem waar ik over schreef. Maar uiteindelijk ben ik toen kinderboeken gaan schrijven.
Was dat omdat je toen al zelf kinderen had? Of was dat
ja,
nog
ik had voor zelf kinderen. Ja. Ja. En dat vond ik leuk. Ik vertelde ze altijd verhaaltjes van Keetje Karnemelk. En die verhaaltjes ben ik op gaan schrijven toen in die tijd. En die werden in de Bobo geplaatst. Ja, dat was echt feest. Er was nieuw leven voor ons allemaal.
Ineens gebeurt dat. Ineens wordt dat opgeraapt en sta je in de Bobo. En
ja, ik weet nog dat het heel mooi was hoor. Allemaal met de kinderen een ijsje eten. We hadden heel weinig geld, maar dat deden we dan. En ik voelde, er komt een nieuwe toekomst. Want we moesten natuurlijk wel brood op de plank. Daarom stond ik voor de klas, maar ik vond het verschrikkelijk. Leerlingen vond ik leuk hoor, maar het hele gedoe niet. Het was Stichting Katholiek Onderwijs. Ik was natuurlijk lesbisch. Mocht ik eigenlijk niet vertellen, ik mocht het wel zijn, maar ik moest wel mijn mond houden. En toen ik zwanger werd, ja, dat vonden ze natuurlijk ook. Dat was pure discriminatie.
Daar begrepen ze helemaal niks van.
Nee, want ik kreeg ook geen vrij toen Els moest bevallen van onze jongste dochter. Toen zei die directeur, ja, voor zomaar voor iemand in je omgeving vrij krijgen, daar kunnen we niet aan beginnen. Ja, dat kwetste wel. Want dan voel je wel echt van, we wijken af en het wordt niet serieus genomen wat wij samen hebben.
Terwijl als een man vrij zou vragen omdat zijn vrouw gaat bevallen, had hij het ongetwijfeld wel gekregen.
Ja, dat was zo. Dat was altijd zo. En wat ik ook heel erg vond, dat na een aantal maanden stonden we in de lerarenkamer en kreeg een man een cadeau voor zijn baby, want zijn vrouw was bevallen. En Els was ook bevallen. En Daar had niemand het over, maar helemaal niemand. Ook de collega's niet. En ik dacht, hè? Die discrimineerde mij niet, maar niemand dacht, ja, maar Carrie dan.
Dus een deel van je bestaan werd gewoon ontkend?
Ja, ja. Dat is natuurlijk niet goed. En dat ging ook wel aan me vreten. En ik weet nog dat de huisarts toen zei, je zou er eigenlijk beter mee kunnen stoppen. En toen kwam er dat ik dat op ging schrijven. En dat Alice zei, ga maar schrijven.
Ik vind het wel interessant. Je hebt een vader die wil dat je een jongetje bent.
Ja.
En dan heb je een bedrijf waar je voor werkt. En die willen dat je een hetero bent.
Ja, raar,
en zo wordt er altijd aan je getrokken door mensen die willen dat je iets anders bent dan wie je bent.
Ja, en dat gebeurt ook vaak. Hè? Niet van je ouders, maar in het algemeen willen mensen soms toch dat je anders bent dan dat je bent. Maar het is eigenlijk de kunst, vind ik zelf, om gewoon te zoeken wie je bent en niet te blijven.
Dat is al moeilijk genoeg.
Heel moeilijk, want voor je erachter komt wie je in wezen bent, dat duurt ook jaren.
Ben je daar nu achter?
Ja, daar ben ik achter. Ja, ik weet dat ik echt niet alleen maar die grapjas ben die mijn vader dacht. En ik ben ook introvert. En af en toe kan ik best lachen en grappen maken, maar ik voelde het altijd wel. Dus, en ik ga mezelf ook niet meer forceren om dat te veranderen.
Dus het kost jouw energie. Als je mensen moet zien, dan moet er altijd een beetje energie bij.
Ja, behalve als ik mensen zie waar ik heel erg van hou. Dan niet. Maar wel als ik zomaar vreemde mensen... Want ook in het dorp heb ik heel veel mensen die ik ontzettend aardig vind. Die zie ik elke dag, want ik loop altijd met de honden in het bos. En die willen dan wel eens een wijntje drinken of een ander lief voorstel. En dan denk ik toch, laten we dat maar niet doen.
Dat is dan toch een beetje eng of spannend?
Ja, vind ik een beetje eng. Misschien omdat ik denk, ja, maar zo hebben we het leuk. En hoe wordt het dan als we dan met z'n allen twee op de bank en twee en maar praten? Dat durf ik niet aan.
En het kost ook allemaal tijd die je anders schrijvend door zou brengen.
Ja, want ik heb het hartstikke druk met mijn werk. En ik pas nog op mijn kleinkinderen, wat ik ook heel belangrijk vind. Dus eigenlijk... Bij mij is die behoefte er niet. Ik vind het wel heel fijn dat als ik dan de honden uitlaat... en ik kom aardige leuke mensen tegen, even een praatje. Dat vind ik leuk.
Dat is toch ook mooi? Dat is ook net afgebakend.
Ja.
Even een praatje, maar we hoeven niet uren tegenover elkaar te gaan zitten.
Nee. En daar heb ik ook niet zoveel rust voor. Ik ben niet iemand die dat zo goed kan.
Met je kleinkinderen... Is dat heel anders dan toen je zelf klein was? Zie je dat kinderen anders zijn of andere problemen hebben dan vroeger?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik vind het blijven dezelfde verdrietjes. Kijk, ze hebben veel meer. Er is gewoon meer geld dan vroeger. Toen ik zelf klein was, ja, kreeg je alleen met je verjaardag en met Sinterklaas kreeg je wat. Nu krijgen kinderen veel vaker iets. Dat is helemaal niet slecht, want ze moeten zich ook vermaken. Dus. Maar dat vind ik wel heel erg veranderd. Dat allemaal maar kan.
De welvaart is toegenomen.
Ja. Ja, maar jammer genoeg ook niet overal.
Maar of dat in essentie veel uitmaakt, weet ik ook niet. Of je nou meer cadeautjes krijgt,
nee.
Of drie keer per jaar op vakantie gaat naar Verwegistan, of één keer per jaar naar Egmond aan Zee. Of dat voor een kind heel veel uitmaakt?
Ik denk niet dat ze er gelukkiger van worden. Ik denk dat als je heel lang in het vliegtuig moet zitten als kind... of heel lang in de auto, weet ik niet of dat zo erg leuk is. Wij gingen vroeger ook op vakantie. En dan gingen we bijvoorbeeld naar Zwitserland. Nou, dat was dat was niet gezellig bij ons, maar het was een groot ellende, hoor. Mijn vader die niet goed kon rijden, volgens mijn moeder. Alle ruzies in de auto's, de oververmoeidheid... Ja.
Ik was altijd wagenziek, dus ik vond het altijd verschrikkelijk.
Oh, dat is ook heel naar.
Zodra de auto was nog niet eens vertrokken of ik was al misselijk.
Oh, wat naar is dat, hè? Hadden ze daar al pilletjes voor?
Ja, maar echt helpen deden die niet. Je werd er alleen een beetje suffig van.
Suff, hè? Ja, ik heb ook een kleinzoon die het heeft. En het is heel naar. Ja.
Maar het is wel interessant dat jij zo makkelijk dat weer tevoorschijn kan halen. Dat je die... Die fantasie van een kind of die belevingswereld van een kind zo dichtbij je hebt.
Ja, maar ik denk dat er in mezelf nog een heel groot stuk kind zit. in iedereen eigenlijk, maar niet iedereen kan erbij komen. En daarom vind ik het ook heerlijk om kinderboeken te schrijven. Dat ik met dat kind in mezelf lekker bezig ben. En ook met de kleinkinderen, is eigenlijk hetzelfde.
Hoe kan het dat jij zo makkelijk nog bij dat kind kan komen?
Ja, ik heb geen idee. Ik zou niet weten waarom en een ander niet.
Ik vind dat in je laatste boek, wat misschien wat meer een volwassen boek is, vind ik dat ook heel mooi hoe je die belevingswereld van dat meisje zo makkelijk terughaalt.
Ja.
De constante vrees van, oh, wat als papa me niet leuk vindt? Wat als papa wegblijft? Want het huwelijk stond ook vaak een beetje op klappen.
Ja.
Dat kan je heel mooi oproepen. Met heel weinig taal kan je iets helemaal duidelijk maken van, oh ja, zo was het.
Ja, daar ben ik zelf ook blij om dat ik dat kan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn kinderboeken en dat kinderen het mooi vinden. Omdat ik heel dicht bij kinderen kan komen. En dat je bijna vergeet dat een volwassene het schrijft.
Ik denk soms dat kinderen altijd denken dat hun gezin een normaal gezin is.
Ja.
En dat het eigenlijk pas later, als je misschien een relatie krijgt met iemand anders, of als je meer afstand hebt omdat je volwassen wordt, dat je dan ineens er anders naar gaat kijken en gaat inzien van, god, dit was eigenlijk niet normaal.
Ja, dat duurt heel lang. Ik heb ook heel lang nooit over mijn vader gedacht wat ik allemaal in het boek heb beschreven. Want mijn vader was onze redder in mijn ogen en in de ogen van mijn zusje ook. Want als die er niet geweest was, nou, dan weet ik niet hoe het met ons was gegaan.
Dan was je overgeleverd aan die moeder.
Ja, dat had niet gelukt hoor. Dat had ze niet aangekund. Maar daardoor bleef hij bij mij gewoon op een soort voetstuk toch altijd. En heb ik nooit goed gekeken hoe hij in wezen met ons omging. De andere dingen die er gebeurden. Maar pas veel later, toen ik zelf kinderen kreeg, durfde ik dat een beetje toe te laten om daar naar te kijken. Want als kind wil je ook niet. En je moeder kan het niet aan. En je vader, ja, die is ook onvolwassen. Want dat denk ik wel achteraf. Hij is niet echt volwassen bezig geweest.
Maar ja. Je hebt ze nog nodig als kind. Je bent ja, van ze afhankelijk. Dus om dan
dat durf je niet.
De band te verbreken, dat is gevaarlijk.
Ja. Ja, dat is onveilig. Maar later heb ik er wel van gedacht, goppa, dit is niet, dit kan eigenlijk niet zoals jij het gedaan hebt.
En dan bijvoorbeeld ook hoe die met je zusje omging.
Ja, ook, ja.
Wat was dat voor verhouding? Hoe zou je dat omschrijven?
Ik denk dat hij, doordat hij zijn moeder verloren is en die liefde nooit gekregen heeft op die leeftijd, en ook weer niet van mijn moeder, daar heeft hij gewoon mijn zus voor in de plaats gezet. Dus hij was heel lief voor de, maar veel te klef. Het was, en nou, ik zou niet zeggen, incest was het niet. Maar het lag wel op de grens van dat je voelde, dit klopt niet. Ik voelde dat als kind. Want dan lagen we in een kamertje, een klein slaapkamertje in de Rijnklaasestraat. En dan ging hij altijd bij mijn zus liggen, als we naar bed gebracht werden. Bij mij nooit, maar bij mijn zus ging hij liggen. En dan was ik wel eens jaloers. Maar ik voelde ook die broeierigheid die er was. En dat was heel naar. En ik zag ook aan mijn zus dat ze er nou niet echt van genoot. En toen kwam mijn moeder ineens binnen. Die zei dan, eruit jij. En dan moest hij weer uit het bed.
Dat kon eigenlijk niet.
Nee.
Als je daar nu op terugkijkt.
Nee, het is veel te klef. Dan ben je geen vader op dat moment. Dan ben je met jezelf bezig.
Je beschrijft ook dat de zus een verloofde krijgt.
Ja.
Verkering. En dat hij op een zeker ogenblik ziet hoe zij jurken past met hulp van je vader. En, ja, en dat hij zegt, dit wil ik niet meer hebben.
Ja,
dit moet nu afgelopen zijn.
Ja, ik denk dat hij goed gekeken heeft. Ja, dat wilde hij niet, want hij liet er expres passen. Zij moest altijd passen. Ik hoefde nooit te passen. En ik was natuurlijk een jongen voor mijn vader. Dus. Maar dat is al vreemd. Elke keer die kleren mee. En dan stond ze in haar onderjurkje of in de BH. En dan ging het jurkje aan wat hij mee had genomen. Maar hij heeft natuurlijk mijn toenmalige zwager heeft dat gevoeld.
En gezegd afgelopen hiermee.
Ja, want hij was ook een man. Dus hij heeft misschien iets, een blik gezien. Of ja, wat hem, waarvan hij dacht, dit moet helemaal niet.
Je vader nam jou mee naar het zwemmen. En dan moest je in de jongenskleedkamer terwijl je evident een meisje was.
Ja.
Dat moet enorm ongemakkelijk zijn geweest.
Dat was heel ongemakkelijk. Ik wilde ook eigenlijk niet meer naar het badhuis. Maar we moesten. Want we moesten van mijn moeder wel schoon worden. Maar dan stond je daar. Het was in de Marningstraat, dat badhuis. En dat had zo'n hele lange gang. Ik zie me nog staan daar. Het was heel vervelend, want er waren allemaal jongens en mannen. En dan sta je dan als meisje. En iedereen kijkt naar je van, hè? Je bent een meisje. Ja.
En er kwam ook wel eens een badmeester zeggen, dit moet eigenlijk afgelopen
ja,
zijn.
Ja, want ik werd natuurlijk ook te groot. Maar mijn vader vond het onzin en die gaf dan een beetje geld en dan mocht alles weer. Dat deed hij altijd.
Iedereen... Hij gaf iedereen altijd gewoon, ja. Hij kocht iedereen eigenlijk om.
Ja, hij had altijd lappen in zijn zak. Heel raar. Was natuurlijk ook een beetje een scharrelaar, maar hij had altijd heel veel geld. En als grapje, dat vonden wij dan altijd heel leuk, gooide hij zo'n heel pakket briefjes door de kamer soms. Ja, een beetje gek, maar dat deed hij.
Je moet nog steeds lachen als je het vertelt. Ja, dat vind ik heel leuk.
Ja, dan renden wij erop af om zoveel mogelijk te pakken. Maar we moesten het wel weer inleveren natuurlijk. Maar dat hij dat deed, moest ik wel om lachen. Omdat de waarde van geld, ja, die haalde hij daarmee ineens helemaal naar beneden. Dat het niks voorstelde.
Geld is iets wat je kan wegsmijten.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Dat is wel mooi dat je het zo gebalanceerd kan zien. Je kan nog lachen om zijn grapjes. Je kan zijn leuke kant nog zien.
Ja.
Zijn kwaliteiten.
Absoluut.
Wat hij ook voor je betekend heeft.
Ja.
Maar je kan ook heel helder zien waar hij te ver ging. Wat hij niet had moeten doen. Waar hij tekort is geschoten.
Ja, ja. En ik ben nooit echt boos op hem geweest. Omdat dat komt door dat verleden van mijn vader. Waarvan wij allebei wisten. En als hij daarover vertelde, dan was het nooit een grapje. Dan zag je echt een heel groot verdriet. En ik wilde dat ook een beetje goed maken. Zo ben ik ook wel oplossen. Hè? En ja, daarom was ik nooit boos. Ik was altijd bezig om te pleasen. Dat hij maar toch een beetje geluk mocht krijgen. Dus er was helemaal geen ruimte voor woede. En achteraf, ja, denk ik alleen maar, ja, hij wist niet hoe hij het goed moest doen.
Dat is wel een soort omkering. Dat je als kind zorgt voor je vader.
Ja.
Dat je als kind je zorgen maakt of hij het wel goed heeft. Of jij hem niet moet redden.
Ja, en bij mijn moeder ook.
Dus in die zin was jij de volwassene al vrij snel.
Ja, ik denk het wel. Ja, want een kind moet wel kind kunnen zijn natuurlijk. En dat konden wij niet. Nee, mijn zus ook. Die nam ook wel verantwoording. Die maakte elke morgen voor mijn vader een ontbijt. Want mijn moeder kwam de bed niet uit en ze vond het zielig dat hij zonder te eten naar zijn werk ging. Dus maakte ze ontbijt voor hem. En er was altijd een toestand, want dan ging ze 's avonds, want ze ging op tijd naar bed, ging ze de tafel al dekken voor de volgende ochtend. En mijn moeder werd daar woest van, want dan zat ze in de kamer tegen die gedekte tafel voor de volgende ochtend aan te kijken. En was altijd een beetje ruzie met mijn zus. Maar het bleef toch zo, want mijn zus zei, ik ga niet nog eerder op. Dan moet je het zelf maar doen. Ja, dat deed mijn moeder dus niet. Dus altijd stond dat er, om 8:30.
Je moeder had allemaal angsten, allemaal vrees, allemaal wantrouwen.
Ja.
Die zag de wereld in essentie als een vijandige omgeving.
Ja.
En dat bracht ze ook over op de kinderen. Pas op, de wereld is gevaarlijk.
Ja.
Niemand staat aan jouw kant, niemand is je gunstig gezind. Altijd op je hoede zijn, blijf liever binnen.
Ja.
En ze dachten ook dat je vader een affaire had. En daar had ze dan toevallig een keer gelijk.
Ja, hij had wel meerdere affaires. Zo was hij ook weer. En één echte. Ja. Ja, daar had ze gelijk in. Dat zag ze goed. Maar ze keek ook altijd in de auto of er haren lagen. Want dan had ze bewijs. Ze was zeer wantrouwig. Ja, hoe dat nou komt, natuurlijk door mijn vader, hoe die zich gedroeg, dat hij niet trouw was. Maar het zat ook in haar, want ze vertrouwde niemand eigenlijk.
Heb je daar ooit de verklaring voor gevonden? Waarom ze zo wantrouwend was?
Nou, mijn opa was ook heel wantrouwend. Dus misschien dat ze dat gezien heeft of nagedaan. Of die vertrouwde ook helemaal niemand.
Dus misschien is het haar ook wel bijgebracht. Van ja. Pas op in de wereld.
Ja, dat zou kunnen. Ja.
Hoe kwam jij erachter dat je vader vreemd ging?
Nou, dat echte vreemdgaan, wat hij dus zijn hele leven heeft gedaan, daar kwam ik pas heel veel later achter toen ik al kinderen had. Dat hij met die vrouw altijd een band heeft gehad in de rest van zijn leven. Dat was wel chockerend. Dat hij verliefd was op vrouwen wisten we wel, want dat zei hij ook. Hij vertelde alles tegen mijn zus. Die wist alles. Wat ook weer niet hoorde, want ze was nog heel jong. Wat wist zij nou van seks nog? En toch ging hij vertellen hoe het met mijn moeder was. En dat hij er niks aan vond. En dat ze, wat zei hij nou ook weer? Oh ja, als beesten. Met elkaar vreeën. Nou, dat is toch ook eigenlijk, dat ga je er niet aan bespreken met je kind van 8, 9.
Nee, die moet je daar misschien niet mee opzadelen.
Nee, dat vind ik ook. Maar dat, daardoor wist ik natuurlijk ook veel. Want mijn zusje vertelde het weer aan mij. Dat mijn vader verliefd was. Hij was verliefd op zijn verkoopster. Hij was, en dat wisten wij ook. Hij was verliefd op een meisje die bij ons, of een vrouw in het atelier werkte. En wij waren met mijn moeder schoenen kopen. En toen we thuis kwamen, lag hij met die vrouw op de bank. In de kamer. Nou ja, dat was een toestand. Mijn moeder was woest. Die heeft stonden tulpen op de tafel. Die heeft een hele bos eruit gerukt. En ermee om zijn oren geslagen, terwijl die vrouw daar nog lag.
Maar je zei dat je er pas achter kwam toen je zelf kinderen had, dat hij werkelijk ging?
Nou, met die vrouw.
Hoe ging dat? Hoe kwam je daar dan toen achter?
Toen hij dood was. Toen wist ik dat eigenlijk pas.
Toen wist je dat hij gestorven was in de armen van iemand anders?
Ja. Want ik heb altijd gedacht dat mijn moeder maar wat kletste. Dat hij met die Greetje of met een of andere vrouw op die bank lag. Ja, dat wisten we wel. Maar dat hij echt zo lang met iemand eigenlijk een dubbel leven had. Ja, dat wisten we pas toen.
Allemaal pogingen van hem om te overleven, denk ik.
Ja, om liefde te zoeken. En hij heeft het nooit kunnen vinden. Want ik denk dat het ook niet de manier is dat het je niks brengt.
Je denkt niet dat hij van Greetje wel de liefde kreeg die hij zocht?
Nee, want hij was natuurlijk getrouwd geweest met haar. En hij is zelf van eraf gegaan. Ik denk dat niet wat hij bedoelde. Wel een luisterend oor, waarschijnlijk. Ik denk dat hij heel erg over mijn moeder kon zeuren tegen haar. Dat ze wel luisterde. Maar het was nog niet. Ik heb haar later nog ontmoet. Samen met mijn zus. Ik had nooit zo'n vrouw gedacht. Die paste niet bij hem. Zo veel te sportief type. En hij viel op echte vrouwen. Met hakken. En,
echt dames.
Ja. Dit was echt zo'n sportieve vrouw.
In het boek is het centrale punt waar je het verhaal omheen vertelt, de dag dat hij sterft.
Ja.
En dat jouw moeder belt van je moet nu komen.
Ja.
En dat je zelfs onderweg nog denkt, is het wel waar? Of is het een geintje van hem, want hij is een man van grapjes.
Ja.
Of is het een waan van haar? Je weet eigenlijk helemaal niet meer wie je kan vertrouwen op dat moment.
Nee, ik heb die hele weg daar naartoe, heb ik me afgevraagd hoe het zat. En dat heb ik beschreven. En uiteindelijk blijkt hij dood te zijn. Maar het had ook anders kunnen zijn, want zag ik hem wel vooraan.
Om dan lachend tevoorschijn te komen. Ja. Zeg, haha, ik had je, hè?
Ik had je en je bent helemaal vanuit Alkmaar hierheen gereden. Ha, ha, ha. Ja, je moest toch zo nodig hard werken? Nou, je hebt het toch niet gedaan. Je zit in de auto. Zo was hij wel.
Dat zou wel een hele sick joke zijn.
Een hele erg, ja. Maar het was niet zo. Maar hij had het kunnen doen.
Wat heeft dat betekend, de dood van je ouders?
Nou, ik vond het wel moeilijk toen mijn vader dood was. Mijn zus niet. die vond het een opluchting. Want die zei, ik speel de hele tijd mooi weer. Want ze had natuurlijk helemaal afstand van hem genomen. Maar ze zag hem nog wel. En dan wordt het een soort spel, hè. Is het niet echt meer wat je doet. Het is naar gevoel, begreep ik helemaal. Maar voor mij was het toch wel moeilijk, omdat ik dacht, het is nooit eigenlijk niet echt goed gekomen tussen ons.
Niks is opgelost.
Nee, dat vond ik moeilijk. En dan kan het ook niet meer. Dat voel je dan ook. En dat, ja, dat moet je dan weer, moest ik verwerken.
Zou het wel op te lossen zijn geweest? Zou het wel denkbaar zijn geweest dat er ooit dat gesprek of moment zou zijn gekomen? Dat hij dat inzicht had getoond en had gezegd, god, dit had ik anders moeten doen.
Als hij het had gedaan, maar als ik zelf naar hem toe had gemoeten en had moeten zeggen, goh, wat heb je dat, eigenlijk had je dit nooit zo mogen doen. Ik had het nooit gedurfd. Ik voel nu weer.
Toch angst.
Voel je in je buik, hè? Van, oba, dat ga ik niet doen. Net zoals dat ik niet echt dichtbij hem wilde komen. Want ik heb altijd gedacht, oh jee, als die ineens doodgaat, wat moet ik dan zeggen? Heel raar, maar dat had ik gewoon. En dat is dus niet nodig geweest, want ik was er niet bij. Dat was wel een opluchting. Maar het is al heel vreemd dat ik daar bang voor was.
Vrees zat daar gewoon, van hij kan zomaar sterven en dan moet je daar iets mee.
Ja, dat gevoel, ja. En dat je wel eens dacht, ja, dan ga je toch bij zijn sterfbed zitten. En dan moet je praten, en waar gaan we het dan over hebben? Moet ik hem dan bedanken, omdat hij zo'n goede vader is geweest? Ik wilde die intimiteit helemaal niet met hem, hè. Dat hij, stel je voor, die ging huilen, wat ook wel gebeurde bij mijn vader. Ja, dat vond ik heel, heel lastig. Omdat ik dat gevoel kon ik niet beantwoorden.
Want hij wilde zichzelf wel heel graag als een goede vader zien.
Ja.
En jij kon hem eigenlijk dat compliment niet vol overtuiging geven.
Nee, en ik wilde hem ook niet dat ook nog meegeven. Dat hij dat niet was geweest. Waarom? Ja, omdat ik toch van hem hield.
Is het ook een bron van rijkdom, van inspiratie? Zo'n moeilijke jeugd?
Ja, ik vind van wel. Ja, ik heb eerst Moederkruid geschreven. En nu dit. En dat heeft me wel heel veel gebracht om het te maken. Ik vond het heel mooi om te doen.
Maar misschien ook wel het feit dat je je fantasie erkent. Omdat je als kind toch voor een deel ook tot je fantasie veroordeeld was.
Ja, en ik vond
wat er in je hoofd
altijd
gebeurt.
Ik vluchtte in mijn fantasie. Dat heb ik nog heel lang gedaan, hoor. Dat kan je hele leven volhouden. Dat heb ik niet mijn hele leven volgehouden. Maar ik had helemaal aangeleerd om dan lekker onder de tafel mijn eigen verhalen te bedenken waar ik een hoofdrol in speelde. En het ging altijd over een andere moeder. En ook een andere vader. Ik weet nog dat ik die boeken las van Joop ter Heul. En die had echt zo'n vader die dan een eigen kantoor had. En dan zat hij achter zijn bureau. En dan kwam Joop binnen. En dan mocht ze gaan zitten. En zo'n plechtige vader. En dat leek me verschrikkelijk goed. Dat had ik ook wel gewild.
Dus je hebt gewoon honderden levens gefantaseerd.
Ja, raar.
Met andere gezinnen, ja. Andere ouders.
Ja, ja.
En ja. Een ander zelf misschien ook.
Nee.
Dat niet. Je was wel altijd dezelfde.
Ja, ja. Maar ik hou wel van mezelf, gelukkig. Dat is wel altijd zo geweest.
Dat vind ik wel een prestatie. Als je altijd te horen krijgt dat je niet bent wat je moet zijn. En dat er voor jou niks terecht zal komen. En dat je eigenlijk altijd een beetje tot last bent.
Ja, ik heb altijd in mezelf een heel groot gevoel van vertrouwen. Dat het goed is zoals ik ben.
Waar komt dat vandaan? Hoe duid je dat je dat had?
Ja, maar ik geloof ook wel in dingen. Zeg maar dat er meer is. En ja, dat hele diepe gevoel van binnen, dat zou misschien wel een beetje gelovig kunnen zijn. niet dat het een god is, maar dat iedereen dat wel heeft als je erbij kan komen.
Iets onverklaarbaars, iets bijna religieus is dat.
Ja, ja, zeker. Ja.
Toen je zelf kinderen kreeg, was er ook de angst dat jij de fouten van je ouders zou maken?
Nee, dat heb ik nooit. Ik heb me altijd voorgenomen, zo doe ik het nooit. Maar ik ben wel heel beschermende moeder. En ik denk dat dat er ook wel een beetje mee te maken heeft. Hoe ik het vroeger zelf heb ervaren, wat ik gemist heb en wat ik graag had gehad.
In welke zin was je dan beschermend of ben je beschermend?
Ik wil heel graag dat ik ze kan helpen met dingen. Dat het goed met ze gaat, willen we natuurlijk allemaal met onze kinderen. Maar ik doe er ook moeite voor. Ik was op de kleinkinderen nu. Toen de kinderen nog thuis woonden, kon ik goed naar ze luisteren. En ze bevestigen dat ze goed waren zoals ze waren.
Dat is heel belangrijk om aan kinderen te zeggen, volgens mij.
Ja.
Dat je zegt, iedereen is anders. En dit is hoe jij bent.
Ja.
En dat is prima.
Ja, en daar moet je het mee doen. Ja.
En als je er dan achteraan zit en er is altijd meer mogelijk dan je denkt. Dat vind ik helemaal een mooie.
Ja.
Dat je een beetje vertrouwen van, nou, je weet het niet. Het zou zomaar eens kunnen.
Ja, daarom. Dat is toch hartstikke mooi. Ja.
In plaats van alleen angst.
Ja, dat is jammer, hè. Ja. Maar ja, het heeft mij wel veel gebracht. Ik heb er ook veel van geleerd, vind ik zelf. Ik heb natuurlijk een voorbeeld gehad van, zo moet je het nooit doen. Vooral mijn moeder, die altijd slachtoffer was. Ja, daar kom je absoluut niet verder mee. Het is in het leven toch zo dat je zelf moet uitzoeken. Ja, en ik geloof ook dat je daar de tools voor hebt, hè? Voor wat moeilijk voor je is, heb je ook de tools. Dat geloof ik wel, om daar iets mee te doen. Maar je moet het wel willen en durven.
Dus je kunt het oplossen?
Ja, daar geloof ik heel erg in, dat je het kan oplossen.
Als je maar dat vertrouwen in jezelf ergens weet te vinden.
Ja, ja. En dat vraagt altijd tijd. Dat heb je niet zomaar. Maar dat moet je vinden.
Ik vond zo wonderlijk een mooi beeld dat je auditie ging doen voor de toneelschool. Dat je dat ineens bedacht had van, ik wil op een podium staan.
Ja.
En dat je dacht, acteur, dat zou het mooiste zijn. Misschien ook omdat je moeder altijd heel erg fan van actrices kon zijn. Dat daarin zat van, god, als ik echt die bewondering zou willen, of echt dat applaus of die erkenning, dan zou dat de plek zijn in dat volle licht in de Schouwburg.
Ja, om weer wat te laten zien ook, hè? Aan mijn ouders. Van, dit kan ik. Maar ook dat gevoel dat je gezien wordt. Dat leek mij al heel jong mooi. Want ik ging heel vaak voor de spiegel staan. En dan speelde ik ook dat ik optrad. En dat ze voor mij klapten. Dat is heel bijzonder, want toen ik al die lezingen deed en ook in theaters, ja, toen klapten ze in het echt.
Dat is toch uitgekomen?
Ja, raar, hè? Ja, wel mooi.
Terwijl die auditie, die was rampzalig.
Ja, maar ik heb ook helemaal geen stem voor toneel. Ik weet nog, dat zeiden ze op de middelbare school al. Wat wil je nou? Je wil een instrument spelen, maar je hebt geen instrument. Maar ik ben een doorzetter, dus ik ben toch gegaan. Maar het kon helemaal niet.
Nou, misschien had je het wel gekund als je iets meer vertrouwen hadden gegeven. Ik bedoel, ze geven je ook een tekst. Ze zeggen, ga daar maar staan.
Ja.
En de jury die staat helemaal achteraan.
Schrikkelijk, joh.
Ik bedoel, het is in die zin ook meedogenloos. Er is niemand die zegt, kom, je kan dit.
Ja, het is ook natuurlijk die tijd, hè. Het is allemaal nu wel veel
empathischer misschien.
Ja, ik denk zeker. Ja.
Maar het is wel uitgekomen, het applaus. En je wordt gezien en je bestaat.
Ja, en dat is wel heel mooi. Daar ben ik wel heel, heel gelukkig mee.
Je woont in Bergen, niet ver van de zee.
Nee.
Maar het liefst zit je thuis achter in je kamer te schrijven.
Ja.
In je fantasiewereld.
Maar ook hou ik van de natuur. Dus ik wandel veel, ook langs het strand. Met de honden. Maar dat doe ik allemaal, zeg maar, zelf. Ik hou niet zo van winkelen en zo. En in het dorp. Ik kom soms heel lang niet in het dorp. Dan ga ik alleen maar naar zee of het bos in.
En dan loop je en dan denk je? Of...
Ja, lekker. Ja. Ja, gewoon. Ik heb daar genoeg aan.
En heeft je geliefde dat wel eens jammer gevonden? Dat ze dacht van, goh, ga eens mee, dan gaan we naar de film. Of ga eens mee, we gaan naar het café. Of ga eens mee, ik weet een feestje.
Ja, dat heeft ze jammer gevonden, zeker. Reizen, dat vindt Alice heel prettig. Lekker naar een stad, naar Parijs of waar dan ook. Hebben we wel gedaan, hoor. Ik heb toch wel veel gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is helemaal niks voor mij. En toen kwamen we tot de conclusie dat ze dat alleen ook heel prima vindt. Dus Alice gaat af en toe even wat leuks doen.
En jij gunt haar dat ze even uitwaait en zij gunt jou dat je bent wie je bent en dat je toch het gelukkigst bent als je aan het schrijven bent.
Ja, het is gewoon zo. Ja.
Heb je altijd inspiratie voor een nieuw verhaal, voor een nieuw boek?
Jawel, ja. Ja, gelukkig.
En hoe begint dat eigenlijk?
Nou, met het laatste boek voor volwassenen heb geschreven. Zijn jongen. Dat borrelde al heel lang. Dat ik dacht, ik wil daar iets mee met wat ik met mijn vader heb. Dat wil ik uitzoeken en dat kan ook terwijl ik schrijf. Dus dan, en net gaf Eus mij even het laatste setje toen ik bij hem in de kapsalon was.
Van het tv-programma?
Ja, toen kwam het ter sprake hoe dat tussen mijn vader en mij was geweest. En toen vroeg hij, hield je van je vader? En daar kon ik geen antwoord op geven, op dat moment nog. Toen dacht ik, ja, maar daar wil ik wel een antwoord op geven. Dus toen ben ik dit boek gaan schrijven. En nou kwam ik tot de conclusie, ik hield echt wel van hem.
Dat vind ik wel interessant als je zegt dat je aan het begin dat je niet echt van interviews houdt.
Ja.
Dat één zo'n interview dan één vraag uiteindelijk zo'n proces oplevert waar zo'n mooi boek uit voortkomt.
Ja, maar ik vind als ik een goed interview heb, vind ik dat toch ook fijn om te doen. Zoals wij nu zo praten, daar had ik wel zin in. Maar er zijn natuurlijk ook veel interviews geweest waar mensen niet eens veel over je werk weten. Maar gewoon maar wat vragen. Dat is heel irritant.
Dat is moeilijker.
Heel, voor mij wel. Want daar word ik een beetje dwars van. Dan denk ik, ja, hallo. Weet je niet eens wat ik gedaan heb? Kom ik eigenlijk doen hier? Ja.
Hij kan Eus ook een beetje knippen eigenlijk?
Nee, nee, dat doet hij niet hoor.
Oh,
nee.
Hij knipt niet echt?
Nee, nee.
Oh, ik dacht altijd van, nou ja, dat interview stond daaraan toe. Maar dan is er na je kapsel helemaal naar de gallemiezen.
Nee hoor, nee. Hij doet, nee, het is alleen maar decor.
Oh, je tv, alles is nep, hè? Ook
ja,
altijd.
Ja, ja.
Ben je alweer bezig aan een nieuw boek?
Nou, ik heb zo'n hele serie van Juf Braaksel voor kinderen. Ja. En daar ben ik nu één aan het schrijven. En ik hoop dat ik dan weer een mooi idee heb voor een volwassen roman. Dan ga ik over nadenken.
En als dan zo'n boek uit is, dan kom je ook altijd op scholen in aanraking met al die klassen?
Niet meer.
Dat doe je niet meer?
Nee, nee, ik heb het heel lang gedaan. Maar nee, ik wil liever werken. Het hoeft ook niet meer. Want zoveel kinderen, die lezen mijn boeken.
Dus je hoeft ze ook niet meer aan de man te brengen, bedoel je?
Nee, ik moest het opbouwen natuurlijk. Het is gewoon net als een winkel. De eerste 5 jaar verdien je niks, zei mijn vader altijd. Nou, dat is zo, je moet het bouwen. En na die 5 jaar hoop je wel dat je een klantenkring hebt opgebouwd. Ja, zo is het natuurlijk met schrijvers ook. Die reizen wat af. En dan uiteindelijk worden ze wel of niet opgemerkt.
Uiteindelijk heb je een winkel net als je vader een winkel had. En je moeder trouwens ook een winkel had.
Ja, ja, behalve dat ik niet verliefd ben op mijn verkoopster. Dat niet. Nee.
Maar wel dat je na al die jaren kan zeggen, dit was niet goed, hier heb ik onder te lijden gehad, dit had anders gemoeten.
Ja.
Maar ik heb wel van hem gehouden.
Ja, dat is absoluut zo.
Dat lijkt me ook een bevrijdende conclusie.
Ja, dat is fijn. Dat is een goed gevoel, want het zat mij helemaal niet lekker dat ik geen antwoord kon geven. En ik wilde ook niet zomaar een antwoord geven. Ik had natuurlijk kunnen zeggen, omdat het voor televisie was... nee, ik hield niet van mijn vader. Want Eus zei nog, ik hield niet van mijn vader. Maar ik dacht, ja, maar dat ga ik niet zomaar zeggen... want dat voel ik helemaal niet op dit moment. Maar daarna vond ik dat toch wel, dat ik daarachter moest komen. Want ik ben wel zo dat ik geïnteresseerd ben hoe ik in elkaar zit.
En dat het ook echt moet zijn, dat je niet zomaar iets...
Nee, dat vind ik niks.
...iets zegt.
Nee, want dan wil je werk toch ook niet meer met plezier, als je maar wat zegt.
Het moet oprecht zijn.
Ja.
Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was echt een groot genoegen om met je te praten.
Nou, fijn. Ik vond het ook. Ik vond het heel prettig.
Dank
heel interessant. Dank je wel.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week, dan is er weer een aflevering. Het uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar, productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.